Als gezegd, wij waren gebleven bij Romeinen 12. Min of meer het begin van de tweede helft van dit hoofdstuk. Daar komt het ongeveer op neer. We hebben gezien dat de lofzang aan het einde van hoofdstuk 11 in feite het centrum vormt van deze brief. We hadden namelijk eerst het zogenaamde leerstellig of theoretisch gedeelte van in de eerste helft van de brief. Ik moet dat zeggen met een slag om de arm, want zo theoretisch was het nou ook weer niet. Er kwam een boel praktijk aan te pas, vanzelfsprekend. Maar het liep uit in de geweldige lofzang die de apostel Paulus aanheft in hoofdstuk 11, vers 33. En dan wordt er aan het eind daarvan gezegd, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, hem zij de heerlijkheid in de eeuwigheid. En dan staat er amen, wat dan volgens de kruiswoordpuzzels altijd een slotwoord is. Maar in de Bijbel is dat lang niet altijd zo, hoor. Maar het is wel even een bevestiging van wat geweest is. Het is goed om er even bij stil te staan. En nu we dat gedaan hebben, zou ik zeggen, laten we beginnen met hoofdstuk 12. Waar staat in hoofdstuk 12 vers 1? Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik in ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God en ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Tot zover. Ja, dat is een, ik hoor mensen lachen, hè. En fluisteren, die zeggen tegen elkaar, het zal mij benieuwen of je door helemaal drie versen heen komt. Nou, laat ik u dan dit vertellen, niet zonder enige trots kan ik u meedelen, dat ik gisteravond zelfs in één avond twee hoofdstukken besproken heb. Al moet ik zeggen, dat was niet helemaal woord voor woord, maar ik beschouw ze wel als besproken. Dat is ook een persoonlijk record. Maar vanavond, hè? Nee, er is een bandje van, dus ja, nu nog niet, want zo snel ging dat nou weer niet. Kopiëren neemt meer tijd dan het volpraten, zeg ik wel eens. Daarom heeft mevrouw het ook altijd veel drukker dan ik. Maar ik heb hier deze eerste verse slechts gelezen, omdat daarin feitelijk eigenlijk alle volgende hoofdstukken worden samengevat. Daar komt het toch op neer. Het is merkwaardig dat de Bijbel altijd begint, of altijd, maar in ieder geval veelal begint met een samenvatting. Met in kernachtige bewoordingen een heel uitgebreide waarheid samenvatten, waarna vervolgens die waarheid besproken wordt. Dat is niet altijd het geval, maar het is wel heel dikwijls het geval, en zo ook hier. Het is bijvoorbeeld het geval in Johannes 1. Ik heb het van de week ergens besproken. In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Hè? En daarmee is eigenlijk het hele Johannes-evangelie samengevat. Zie, daar gaat het nou maar om. En zo is het hier ook. Je vindt hier een paar versen die in feite de hele rest van deze brief samenvatten. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Wel, het zijn woorden die allemaal hun gewicht meekrijgen. Er staat, ik bid u dan, broeders. En ik sluit eerst even aan bij dat woordje dan. Ik bid u dan, broeders. Dat wil niet zeggen dat de apostel bedoelt dat dit in de toekomst dan ooit een keer zal gaan bidden. Maar dat woordje dan heeft hier de betekenis van op grond van het voorgaande. Ik bid u op grond van het voorgaande. Ik bid u naar aanleiding van alles wat we tot nog toe besproken hebben, dus naar aanleiding van Romeinen 1 tot en met 11, inderdaad. Ik bid u door de ontfermingen Gods dat gij uw lichamen stelt tot een Gode welbehagelijk offerande. Het gaat erom dat wat nu komt niet werkelijk een ander deel is van de brief. Het is niet werkelijk een ander onderwerp. Wij delen de brief in, gemakshalve, om een overzicht te krijgen van dat wat erin naar voren gebracht wordt. En dat doen wij om hem beter te kunnen begrijpen. Maar laten we goed vasthouden dat het gaat om één brief. Ja, op mijn programma staat voor november een dag van Bijbelstudie over één God. En toch een drie-enige God. En ik kan dezelfde woorden zeggen die ik nu net gezegd hebt, namelijk, we kunnen dat splitsen, we kunnen het op een verschillende manier beschouwen, we kunnen onderscheiden maken, dat is allemaal tot je dienst, maar wij zijn monotheïsten. Wij dienen één God, sorry, ik moet het zeggen, zo is het ook, wij zijn monotheïsten, betekent dat we slechts één God kennen. Hoewel we hem op verschillende manieren kennen, dat is waar. Maar het is één God. We kunnen dus onderscheid maken en we zullen dat ook doen. Maar het blijft één God. En zo is het met deze brief. We kunnen verschil maken. We kunnen hem indelen in een heleboel delen. Of in twee delen slechts. Dat kan ook. Maar het blijft één geheel. Het hoort bij elkaar en het een staat niet los van het andere. En zo zeggen we wel eens, zeg ik niet, ik zeg maar, we zeggen wel eens van een mens dat hij is geest, ziel en lichaam. En dat kan wel zo wezen, maar het blijft één mens. En die bestaat niet uit drie stukjes. Ongeacht hoe die stukjes dan heten. Het blijft één mens. We moeten goed in de gaten houden waar het om gaat. Om de eenheid, ook in het woord van God. En niet alleen dat het één brief is, maar ook die brief maakt onderdeel uit van de gehele Bijbel. De Bijbel als het woord, enkelvoud, het woord van God. Eén geheel. Zie. En wat nu dus komt in de tweede helft van de Romeinenbrief, om het dan maar weer nog zo te noemen, dat staat niet los van het voorgaande. Maar Paulus trekt hier de consequenties uit het voorgaande. Ik bid u dan, broeders. En op een zekere manier sluit de apostel daardoor aan bij het voorgaande hoofdstuk. Dan heb je hoofdstuk 11. Over uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid. En op grond daarvan bid ik u dat gij uw lichaam stelt aan de goden welbehagelijk offer. En dat is volkomen logisch. Ik kom er straks natuurlijk op terug, maar het is op zich een volkomen logische gedachtegang. Aan de andere kant is het zo dat dit vers ook eenvoudig gelezen kan worden na het einde van hoofdstuk 8. Ik hoef dat niet meer uitgebreid toe te lichten. Ik heb eerder al gezegd dat hoofdstuk 8 regelrecht doorloopt in Romeinen 12... Maar dat er eerst een intermezzo komt van hoofdstuk 9 tot en met 11, die niet werkelijk een apart deel zijn, losstaand geheel zijn, maar die ook uitlopen in Romeinen 12. Daar gaat het nou maar om. Allebei loopt uit in Romeinen 12. Want aan het eind van Romeinen 8 lezen wij dat nog hoogte, nog diepte, het is midden in een opsomming, maar ik pak hem daar maar op, hè. Vers 39 van Romein 8, dat nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En daar werd dus gezegd dat we één geworden zijn met hem, één plant met hem zijn geworden, dat was Romeinen 6, maar hier in Romeinen 8 wordt vastgesteld dat wij werkelijk met hem onlosmakelijk verbonden zijn en dat we ook niet van hem losgemaakt kunnen worden. Kortom, we zijn met hem een eenheid geworden. Zijn leven is in ons. Anders gezegd, Christus is in ons en wij zijn in Christus. Of anders gezegd, het goddelijk leven is in ons en wij zijn in hem. Zo is het nou eenmaal. En op grond daarvan bidt de apostel Paulus ons dat wij onze lichamen stellen tot een goden welbehagelijk offeranden. Je ziet, dat is ook een logische gedachtegang. Zowel vanuit hoofdstuk 8 als vanuit hoofdstuk 11 komen terecht in hoofdstuk 12 vers 1. Want de conclusie die daar getrokken wordt is eenvoudig deze. Dat als wij met Christus onlosmakelijk verbonden zijn. Als er niets is wat ons van hem kan scheiden. En als bovendien uit hem en door hem en tot hem alle dingen zijn. Dan houdt het in dat wij met al wat wij hebben en al wat wij zijn. Het eigendom zijn van God zelf. Of het eigendom van Christus. Maar dat maakt natuurlijk in de praktijk geen verschil. Wij zijn zijn eigendom. En als wij dat geloven, als we dat werkelijk ons realiseren, als we die waarheid aanvaarden voor onszelf, dan is de consequentie daarvan dat wij dus ons hele hebben en houden stellen tot een goden welbehagelijk offer. Dat het hier gezegd wordt. En u weet dat ik op de zondagschool geweest ben, hè? En daar leerden wij dat nog. Daar gaven wij ons hart, of zelfs onszelf, aan de Heer Jezus. Later vergaten we dat. Later hebben we alleen onthouden dat hij zich voor aan ons gegeven heeft. Hè? Maar het is niet goed. Want inderdaad, wij zijn van hem. Dat hij daarmee ook van ons is, dat is waar. Maar het is wel de omgedraaide waarheid dan, hè? Want de waarheid is, wij zijn van hem. Hij heeft recht op heel ons leven. Zo ongeveer staat het in de bundel van Johan de Heer, hè? Ja, en in de Bijbel natuurlijk ook. Hier bijvoorbeeld. Hij heeft recht op heel ons leven. Wij zijn zijn eigendom geworden. Of nog anders gezegd, in bekende terminologie. Hij heeft ons gekocht en betaald met zijn bloed. Openbaring 1. Zie? En daarom zijn we zijn eigendom. Wij maken deel uit van een volk wat God uit de heidenen verzamelt voor zijn naam. Handelingen 15. En hij doet dat. God doet dat voordat hij de vervallen hut van David weder zal oprichten. We zijn een volk van eerstelingen in afwachting van de voortzetting van Gods heilsplan met betrekking tot de aarde. En wij zijn getrokken uit deze de wereld en zijn eigendom geworden met een positie in de hemel. Dat hebben we ook al gezien in Romeinen 8 bijvoorbeeld. En op grond daarvan zijn wij zijn eigendom. En dat is niet slechts theorie, dat is praktijk. En omdat we dat niet zouden vergeten, wordt hier in deze latere hoofdstukken van de Romeinenbrief daar nog eens op ingegaan. Ik bid u dan, broeders. Enzovoorts. Dus dan wil zeggen, op grond van alles voorgaande. En verder, is merkwaardig, het is zo dat er staat, ik bid u dan. Dat wil zeggen, niet ik beveel u dan. Het is geen opdracht. Het is niet van dat het moet. Hè? Ik ken iemand die was allergisch daarvoor. Dat was broeder Klaas Roosendaal. Ik hoor het hem nog zeggen. Op het bandje dan. Hè? Dat hij daar slecht tegenkomt, tegen wet. En terecht natuurlijk. Het moet niet. Niet in de zin van dat het een wet is, een opdracht. Maar niettemin is het wel een morele plicht die wij hebben. Om ons te stellen als een gode welbehagelijk offer. Niet omdat wij daar opdracht toe gekregen hebben, maar omdat wij als gelovigen ooit behouden geworden zijn, juist omdat wij onszelf aan hem gegeven hebben. En de consequentie daarvan is, de logische en ook morele consequentie daarvan is, dat we ons dat in de praktijk ook realiseren. Zie? Ja, ik kan het niet helpen, maar gisteravond begonnen de Bijbelstudies in Bolsward weer. Toen moest ik beginnen met de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 8. Want daar waren we gebleven nog eenmaal. 2 Korinthe 8 en 2 Korinthe 9 zijn twee hoofdstukken, maar het is één redenvoering. En het is eigenlijk de aanbeveling van de collecte. Het is een aanbeveling voor een inzameling die gehouden wordt voor armlastige medebroeders en zusters. Daar ging het daarover. En in dat verband wordt gesproken over gerechtigheid. Dat de gelovigen de gerechtigheid vervullen zouden, eenvoudig door bij te dragen in die inzameling. Niet alleen dat het weldadigheid van hen was, dat staat er ook. Maar er staat ook dat het rechtvaardigheid was, dat het gerechtigheid was. En dat is op grond van het feit dat alle gelovigen nou eenmaal zijn eigendom zijn. Het is al van de Heer. Niet wij geven alsnog aan de Heer, maar wij waren altijd al van de Heer. We hebben eenmaal geknield voor onze heiland. We hebben eenmaal ons leven in zijn handen gelegd. En de consequentie daarvan is dat dat ook altijd zo blijft. En dat het niet de vraag is, hoeveel geven we aan hem? Maar de vraag is, hoeveel krijgen we eigenlijk terug? En hoeveel kunnen we ons permitteren om er zelf over te beschikken nog? Dat is de vraag. Want hoeveel geven we aan hem? Wel alles. En dat geven we niet alleen. Dat is zijn eigendom, op juridische grond. Hij heeft het gekocht, hij heeft er alle rechten op. De fout van Adam, zal ik dan maar zeggen, was onder andere dan dit, dat hij zelf rechten liet gelden op zijn eigen leven. En zelf meende er iets mee te moeten doen. En zelf iets ook aan te moeten doen. En dat is het misverstand. De Heer had zijn plan gemaakt met zijn mens. En dat gebeurde met Adam. Maar hetzelfde is ook waar voor de tweede mens, namelijk voor hen die in Christus zijn. Ik denk maar even terug aan Romeinen 5. Waar Adam en degene die in hem zijn, wordt gesteld tegenover Christus en degene die in hem zijn. Zie? Wij ook, wij als eerstelingen van een nieuwe schepping zijn zijn eigendom, geschapen in Christus Jezus. Ja, tot goede werken staat er. Dat doet niet helpen, het staat er, hè? In Efeze 4. Tot goede werken welke hij voorbereid heeft. Opdat we in dezelfde zouden wandelen. Ik ga dat nou niet bespreken, want dat doen we zodra we aan Efeze 4 toe zijn natuurlijk. Dat duurt nog een paar jaar. Maar het principe is natuurlijk zo dat God ons gemaakt heeft, geschapen heeft. En ik praat over onze wedergeboorte, ik praat niet over onze natuurlijke geboorte. Hij heeft ons geschapen als eerstelingen van de nieuwe schepping inmiddels voor een bepaald doel. Maar in ieder geval als zijn eigendom. En wanneer we dat geloven, dan worden we op grond daarvan verlost. Want zo is het gewoon hoor. En wanneer we dat geloven, wel, dan stellen we ons lichaam als schone, welbehagelijk offer. Die twee dingen zijn die twee verschillende dingen, dat is één ding. Wij worden door geloof in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus behouden. En op grond van die behoudenis zijn we zijn eigendom en behoren wij onze lichaam te stellen. Niet moeten wij stellen, want zo'n verplichting kan niet eens gelden. Omdat we nou eenmaal leven volgens andere normen. Hè? Maar het is wel een morele verantwoordelijkheid die we hebben. En het is dan ook inderdaad zo dat wij als gelovigen ooit geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. En de situatie voor die rechterstoel van Christus heeft alles te maken met in hoeverre wij onze lichamen gesteld hebben of hadden tot een goden welbehagelijk offer. Daar gaat het om. En voor die rechterstoel van Christus zullen we daar ook loon voor ontvangen. Dat is een duidelijke zaak. Nou, daar gaat het hier om. En u moet ook goed lezen, er staat, ik bid u dan, ik verzoek u dan. De apostel doet wel een dringend verzoek, dat is waar, maar hij beveelt hen niet. Hij heeft in hoofdstuk 7 uiteengezet, en hoofdstuk 8 zelfs nog, dat de gelovige niet is onder de wet, dat hij vrijgemaakt is, maar die vrijheid heeft als consequentie dat we zijn eigendom zijn. En dus dat wij onze lichamen stellen. En daarom, ik bid u dan, en dan staat er broeders. De zusters worden er niet bij genoemd. Ja, tegenwoordig moet je oppassen dat je niet meteen een strafvervolging hebt. Hè. Je wordt eigenlijk staan broeders en dan tussen haakjes mannelijk-vrouwelijk. Dat zo hoort het tegenwoordig. Maar goed, in de Bijbel is dat nog niet ingevoerd gelukkig. Maar het heet broeders, het heet niet zusters. Dat is ook een goede reden voor. Het is niet omdat de Bijbel discrimineert. Maar het is omdat hier gesproken wordt over en tot wedergeboren mensen. Dat blijkt. En ik heb u al eerder verteld, dacht ik, dat wat wedergeboren is, dat is geest. Dat is wat uit God geboren is. En in de Bijbel, niet in het Grieks, niet in de Griekse taal, maar in de Bijbel is geest mannelijk. Het woord pneuma in het Grieks is onzijdig, maar daar hebben we het nu niet over. Het gaat erom dat het begrip geest in de Bijbel een mannelijk begrip is. Ik heb dat vroeger al eens uitgelegd. En ik ga er nou niet verder op in. Maar u moet dus goed begrijpen dat wat uit de geest geboren is, dat is geest. En als wij dus wedergeboren zijn, of laat ik anders zeggen, dat wat wedergeboren is, namelijk onze nieuwe natuur, dat is per definitie mannelijk. Daarom maken wij ook deel uit als gelovigen van het lichaam van een man. En daarom komt dat lichaam ook, het is hetzelfde Efeze 4, ooit tot een mannelijke rijpheid. En wanneer in Openbaring 12 in een beeld, in typologie gesproken wordt over de opname van de gemeente, gaat het over een mannelijke zoon die weggerukt wordt tot God en zijn troon. Het is mannelijk. En daarom, wanneer het om heel fundamentele dingen gaat in de Nieuwtestamentische brieven, dan staat er niet broeders en zusters of zo, maar dan staat er broeders. Kijk, dan moet u niet zeggen dat gelovigen, dat de begrip zuster niet in de Bijbel voorkomt. Dat komt wel voor. Natuurlijk. Er wordt ook op minder diepgaand over de gelovigen gesproken. Er wordt over hen gesproken als mannen en vrouwen levend hier op aarde. Over een huwelijksleven zelfs. Over de intermenselijke verhoudingen die ook gelovigen met elkaar hebben. Dan gaat het wel degelijk over ook zusters. Natuurlijk wel. Maar wanneer het fundamenteel gaat om onze positie als gelovigen in Christus, dan is het broeders. Ik bid u dan, broeders, dat gij uw lichaam bestelt. Let wel, het wordt ook alleen maar gezegd tot gelovigen, tot broeders. Tot gelovigen, niet tot ongelovigen. De bedoeling is niet dat ongelovigen hun lichamen stellen tot een levende goden welbehagelijk offerande. Dat kan namelijk niet, want ongelovigen leven niet eens. En zijn ook niet goden welbehagelijk. God kan er ook niks mee. En hij belieft ze ook niet. Ja, dat is krasse taal. Maar ja, goed, dat is nou eenmaal de Bijbelse waarheid. Ik bid u dan, komma, broeders, komma. Het is een woord wat in de zin helemaal niet hoeft te staan, maar het staat er uitdrukkelijk alsnog tussen. Omdat het beperkt is. Deze opdracht, of deze wens, of dit gebed is gericht tot gelovigen uitsluitend. Zij zijn levend geworden. Zij zijn volgens Romeinen 6 met Christus opgewekt. Zij zijn volgens Romeinen 6 met hem één plant geworden. En volgens datzelfde Romeinen 6 worden wij geacht te leven tot heerlijkheid en tot verheerlijking van God. Tot heerlijkheid des Vaders stonden. We hebben dat uitgebreid bestudeerd. Nou, daar komt, wordt hierop teruggekomen. En daarom wordt het tot dezezelfde gelovigen gezegd. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichaam herstelt, enzovoorts. Nou, ik ga maar gewoon door naar het volgende woord in dit vers. Gemakshalve, dan staat er, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods. En dat ontfermingen Gods, dat is inderdaad weer een terugwijzing naar het voorafgaande. Naar het feit dat God zich over ons ontfermd heeft. En staat zelfs in het meervoud, dat wil zeggen, God heeft zich in vele opzichten over ons ontfermd. In ieder geval wat betreft onze geestelijke situatie, maar ook wat betreft onze stoffelijke situatie. En dat kan nog weer onderverdeeld worden, maar dat doe ik nou maar niet. Maar het is duidelijk, het gaat om het feit dat God zich over ons ontfermd heeft. Weet u nog, Romeinen 9, ach het is maanden geleden, maar Romeinen 9, dat daarin door de apostel de profetie van Hosea wordt aangehaald. En ik heb erg veel tijd besteed om te laten zien dat die profetie van Hosea toegepast wordt. Niet alleen op Joden, hoewel ik tot Joden gesproken was oorspronkelijk, maar wel degelijk ook op heidenen. En dan haalt de apostel Paulus die profetie aan in Romeinen 9 en zegt dan, even kijken, in vers 25, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen Lo-Ami was, ik zal hetgeen mijn volk niet was, is het vertaald, Ami noemen, mijn volk noemen. En die niet bemind was, mijn beminde. Nou, u moet even zien dat we hier te maken hebben met een brief die in het Grieks geschreven is. Maar dat het een citaat is uit het Hebreeuws. En het Hebreeuwse woord voor bemind is Ruchama. Het is de naam van een van de kinderen van Hosea. En niet bemind was Lo-Ruchama. Het punt is dat Lo-Ruchama Ruchama zou worden. En het wordt vertaald met dat wat niet ontfermd was, zal ontfermd worden. In de Staten, of in het Oude Testament is het ook inderdaad zo vertaald. Datzelfde begrip Ruchama wordt daar vertaald met ontferming of met ontfermen. Zie, en als we consequent vertalen, zou het ook hier vertaald moeten worden met ontferming. Dus dat wat niet ontfermd was, daarover zal God zich ontfermen. En daar komt apostel Paulus in Romeinen 12, drie hoofdstukken verder dus, weer op terug. En hij zegt, ik bid u door de ontfermingen Gods. Vanwege het feit dat God zich over ons ontfermd heeft. Wij die niet ontfermd waren, maar nu ontfermd zijn geworden. Dat is slecht Nederlands, maar ik hoop dat u begrijpt wat het betekent. Wij die niet Gods volk waren, wij zijn Gods volk geworden. God heeft zich over ons ontfermd. God heeft zich gemaakt tot zijn, heeft ons gemaakt tot zijn volk. Op een bijzondere wijze, ook dat heb ik uiteengezet. Dat doen we nu ook niet meer. Maar het gaat erom dat de apostel hier in Romeinen 12 daar nog steeds over spreekt. U moet dus begrijpen dat in het oorspronkelijk Hebreeuws van het Oude Testament dat beminde uit Romeinen 9 en het ontferming uit Romeinen 12 precies hetzelfde woord is. Het is dezelfde gedachtegang waar de apostel Paulus op terugkomt. Dus vanwege de ontfermingen Gods vraagt de apostel Paulus ons dat wij onze lichamen stellen tot een offer. God heeft zich over ons ontfermd. We zijn zijn volk geworden. We zijn Ami geworden en we zijn Ruchama geworden. Het hoort bij elkaar. En omdat we Ruchama, namelijk ontfermd zijn, daarom zijn we ook Ami, namelijk Gods volk. En als we Gods volk zijn, wel, dan zijn we zijn eigendom en horen wij onze lichamen te stellen tot een offer. Het is een heel eenvoudige zaak. Alleen in de praktijk is het wat moeilijk. Maar om het zo te vertellen, dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Het is vanzelfsprekend, het is volkomen logisch. Ik bedoel zo, mocht u er bezwaar tegen hebben, dan heeft het geen zin om het tegen te discussiëren. Het staat als een paal boven water. Dat u zegt, ik heb er wat moeite mee om het toe te passen, zeg ik, ja, dat heb ik ook. Maar daar zullen we het nou even niet over hebben. Want dat ligt aan de ieder van ons, daar kan ik ook niks aan doen. Maar het principe blijft waar. Dat ons gevraagd wordt, op grond van de ontfermingen Gods, dat wij onze lichamen stellen. Zo staat het, hè? Dat gij uw lichamen stelt. Volgende woord, hè? Lichamen. Dat gij uw lichamen stelt. Niet dat gij uw geest stelt. Dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Maar er staat zelfs dat gij uw lichamen stelt. En het bijzondere is nu dat hier verband gelegd wordt tussen aan de ene kant het feit dat wij uit God geboren zijn als geest. Daarom zijn we ook broeders. Allemaal, hè? Voor zover wij gelovig zijn en hier aanwezig zijn wij broeders. Zijn uit God geboren. Het gaat om geest. Maar omdat die geest in dit oude lichaam woont, is ook dit oude lichaam voor God levend geworden. Het oude principe van wat in Genesis al wordt uiteengezet, is op ons van toepassing. Namelijk dat God in ons geblazen heeft geest der levens, of des levens, of in ieder geval geest, levensgeest, zou ik dat maar zeggen. En daardoor zijn we levend geworden. Want wij zijn immers met Christus opgewekt. En dan zeggen we dat komt omdat we die geest ontvangen hebben. Dat is inderdaad correct. Maar het gevolg daarvan is dat ook ons lichaam voor God leeft. Kijk, voor de wereld is er niks veranderd, maar voor onze verhouding tot God is er wat veranderd. Het is dus niet zo, zoals sommigen misschien gedacht hebben, dat onze lichamelijke situatie er nou niks meer toe doet. Dat is niet zo. Integendeel, juist op grond van het feit dat we nieuw leven hebben ontvangen in dit oude lichaam, op grond van dat feit is dit lichaam zijn eigendom geworden. En leeft het voor God. Zie? En we weten natuurlijk allemaal dat het lichaam van nature dood is en sterfelijk. En dat het stof is en dat het tot stof zal wederkeren. Ja, dat is echt waar hoor. Echt waar, het keert tot stof weder. En daar blijft het ook bij. We krijgen een ander lichaam, een lichaam wat niet meer stof heet maar wat, en ook niet ziel of zo, maar het heet geest. Dat is bij de, uiteindelijk bij de opname van de gemeente, dat is in ieder geval zo. En verder dieper ga ik er nu nog maar even niet op in. Want dan kom ik de hele avond niet meer aan dit onderwerp toe. Maar het principe blijft dat dit stof, dit oude lichaam, uiteindelijk toch wordt afgelegd. Net als dat van een ongelovige. Maar het verschil tussen ons en een ongelovige is dat wij in dit lichaam nieuw leven hebben ontvangen. De uitwerking daarvan is dat dit hele lichaam voor God levend geworden is. Wij leven niet voor een stukje voor hem, maar we leven helemaal voor hem. We zijn helemaal zijn eigendom. Zie, op grond van die geest. Op grond van die geest die we ontvangen hebben, zijn we zijn eigen. Op grond van die geest zijn we met hem verzoend. Op grond van die geest zijn we onlosmakelijk met hem verbonden. Want die geest getuigt met onze geest enzovoort. Dat was Romeinen 8. Daar kom ik nou niet meer op terug. Maar de consequentie is dat aangezien die geest in dit oude lichaam woont, dat dit oude lichaam ook inderdaad hem toebehoort. Want het lichaam is er ten dienste van de geest die erin woont. Weet u nog? Ik heb hier nog van die mooie cirkels getrokken, dacht ik, hier op het bord. Nou, het waren wel cirkels, maar ze waren niet mooi. Maar, hè, want zo goed kan ik dat niet. Maar ik hoop dat u zich herinnert. Dat het lichaam er is ten behoeve van de geest die erin woont. Dat het aardenvat er is ten behoeve van de wijn, of eventueel de schat, om met de tweede Korinthebrief te spreken, die daarin is. En het lichaam, het nut van dit lichaam is ook dat die geest erin woont. En dat lichaam hoort dus bij die geest, wordt levend gemaakt, wordt krijgt inhoud door die geest die erin woont. En daarom zegt de apostel, ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot levende heilige goden welbehagelijk offeranden. In de volgende brief, namelijk de eerste Korinthebrief, opent de apostel Paulus min of meer met dezezelfde gedachtegang. Dat is in hoofdstuk 2, geloof ik dan inmiddels, of misschien in stal 3, 1 Korinthe 3, waar gezegd wordt, weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest enzovoorts. Ik ga er ook niet dieper op in, maar het gaat om het principe dat in een oud lichaam geest woont, Gods geest, zelfs de Heilige Geest. En aangezien die Heilige Geest de geest van God is, is dat lichaam dus een tempel geworden. Omdat God erin woont. Het is niet alleen maar een huis, omdat wij erin wonen, maar het is een tempel geworden, omdat God erin woont. Zie? En dat is waar hierop gezinspeeld wordt. En dat het zo is, dat blijkt ook wel uit het verloop van dit vers. Er staat, ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot een offer. Kijk, en dat is wat met offers altijd gedaan werd. Offers werden gesteld. Offers werden in principe gebracht tot, nou laten we zeggen tot de priester. Maar in ieder geval tot God. Ze werden gesteld. En daarna bepaalde God wat er verder mee moest gebeuren. De offeraar zelf, iemand uit het volk van Israël zal ik dan maar zeggen, werd geacht een offer te brengen. Hij deed het meestal niet natuurlijk. Dat is veel te duur. Hè? Maar hij werd geacht een offer te brengen waarna het behandeld werd volgens de voorschriften die God zelf gegeven had in de wet. Er werd het gesteld, werd gebracht tot de priester, tot de zonen van Aaron staat er dan, en zal, enzovoorts. Hè? Dus een offer werd gebracht, werd gesteld, werd voor God gesteld en God moest maar zien wat hij ermee deed. En eerlijk gezegd, God deed er soms de meest vreemde dingen mee. Hè? Als je dat naleest in Leviticus, de eerste hoofdstukken, zult u zien dat de meest merkwaardige dingen gebeurden met de offers die gebracht werden. Zie, dat heeft natuurlijk allemaal zijn zin, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om het principe dat de offeraar gewoon bracht, stelde en aan het overliet aan Gods wil om ermee te doen wat hij wilde. Zie, de offeraar was niet toegestaan om het offerdier zelf te behandelen of klaar te maken of wat dan ook, om het werk uit de handen van de priesters te nemen, om te zeggen laat ik nou eens iets origineels klaarmaken, iets bijzonders voor God, hè? Helemaal niet. God had zelfs zijn normen gesteld en hij verwachtte dat de offeraar alleen maar stelde. God bepaalde zelf wat ermee gebeuren moest. En zo is het nog. Maar u ziet dat we aan het spreken waren over het lichaam van de gelovigen, het lichaam waarvan ik even heb aangehaald dat het een tempel is, en prompt in het verdere van het vers hebben we te maken met de tempeldienst. Met de oud-testamentische eredienst, met de godsdienst van het oude verbond. Eigenlijk met de godsdienst die het oude verbond nou eenmaal is, want het oude verbond is godsdienst, is religie. Is een verzameling van ceremoniële rituelen die volbracht moesten worden en zo. En dat is godsdienst. Zie? Maar wat hier nou gezegd wordt is niet alleen dat wij onze lichamen zouden stellen tot een offer. Maar er wordt gezegd dat gij uw lichamen stelt tot een levend offer. Een heilig offer. Een Gode welbehagelijk offer. Zie? Het punt is dat onder het oude verbond weliswaar offers gebracht worden, maar daarbij werd niet het lichaam van de offeraar zelf gebracht, maar in tegendeel, in plaats van het lichaam van de offeraar kwam het lichaam van een dier. Een dier voor een mens. De ene ziel voor de andere, want dieren hebben nog eenmaal zielen. Of beter nog, dieren zijn zielen. Maar goed, daar zullen we geen discussie over voeren. Maar Genesis 1 spreekt over dat God schiep alle levende ziel. En de ziel, het dier, werd gesteld voor de mens. Het was plaatsvervanging, wat dan ook geïllustreerd werd in die offerdiensten. Daar moeten ze tegenwoordig in de theologie niks meer van weten, van plaatsvervanging, maar de hele Bijbel is er vol mee. Waarbij een dier gesteld wordt voor de mens. Het dier de plaats van de mens inneemt en het offer wat gebracht werd, dat werd ook gebracht in plaats van dat de mens zichzelf daar gaf. Het punt is nu dat bij de vervulling van het oude verbond niet meer het dier gebracht wordt, maar dat nu wel degelijk de mens zelf gebracht wordt. Wij die leven als Ami en Rugama onder het nieuwe verbond, ik zeg een heleboel met een paar woorden, hè? Wij stellen niet een dier, maar wij stellen onszelf. En u moet goed begrijpen dat onder het oude verbond een dier gebracht moest worden en het dier werd vervolgens gedood. Uiteindelijk was het een dood dier. Zie? Maar wat vandaag aan de dag van de gelovigen verwacht wordt, is niet dat een dood offer gebracht wordt, maar een levend offer. Zie? Wij brengen niet onze lichamen nadat we het hebben afgelegd, ook niet ons dode lichaam. maar we brengen bij God een levend lichaam. Een levend offer. En niet het lichaam van een ander, maar ons eigen lichaam. Kijk, er zijn mensen die spreken over het christendom als over godsdienst, als over religie. Mijn vriend Ben Groot-Enzerink, die schrijft al weet ik hoeveel artikelen over, en die zal nog wel heel lang erover mee doorgaan in Israël en de Bijbel, over Christus of godsdienst. Kijk, godsdienst is iets anders dan Christus. Wat wij vandaag christendom noemen, mag dan godsdienst zijn, maar als u het christendom ziet als godsdienst, dan moet ik zeggen, dan ben ik geen christen. Althans, dan ben ik geen aanhanger van de christelijke godsdienst. Want zo is het niet. Wij hebben niet een godsdienst, we hebben niet een religie, we hebben niet een verzameling ceremoniële en rituelen die we uitvoeren of laten uitvoeren of waar we aan deelnemen. Integendeel, wij hebben in plaats daarvan Christus. En ik bedoel precies wat ik zeg. Ik kan het ook niet duidelijker zeggen. Het is namelijk zo dat rituelen, ceremoniële, die werden ingesteld door God zelf, werden ingesteld via de wetgeving op de Sinaï. Het Jodendom, het Judaïsme is namelijk de enige godsdienst die ooit door God zelf is ingesteld. En het punt is dat die godsdienst, die religie, een voorafschaduwing was van betere dingen, zegt de Hebreeënbrief, het was een voorafschaduwing van Christus zelf. Het geheim van al die offers die gebracht werden, ook het verschil tussen al die offers, is dat het allemaal slaat of wijst op Christus en ook op verschillende aspecten van de persoon van Christus en zijn werk. En wij hebben Christus. Wij hebben niet meer die rituelen, wij hebben niet meer godsdienst, wij hebben geen religie meer. Wij hebben in plaats daarvan één persoon, een levende persoon, namelijk onze Heer Jezus Christus, onze Heiland. Zie? En op grond van het feit dat we met die levende persoon verbonden zijn, geven wij onszelf, of stellen wij onszelf als een offer, maar niet als een doodoffer, maar als een levend offer. Want hoewel puur gesproken naar de oude mens ons leven voor God heeft afgedaan, hoewel het gestorven en begraven is, juridisch voor God, is het daarna vervolgens met Christus weer levend geworden. En ook onze lichamen zijn op die manier weer levend gemaakt. En zo stellen wij een levend offer. Wij brengen onszelf, ons lichaam, onze bezittingen, onze hele persoon bij hem als een levend offer. En we zeggen, Heer, doe er maar mee wat u denkt dat er mee gebeuren moet. En zo gebeurt het in principe ook in het Oude Testament, alleen dan typologisch. Maar wij kennen dat type niet meer, wij hebben de realiteit. En de realiteit is dat we onszelf brengen. Niet de eersteling van onze kudde, maar onszelf. Daar gaat het om. En daarom een levend offer. En vervolgens staat er dat het is een heilig offer. Een heilig offer. Want kijk, ons lichaam is niet heilig. Onze oude mens is niet heilig. Integendeel, we hebben dat in voorgaande hoofdstukken gelezen, dat de mens van nature een zondaar is, vleeselijk, verkocht onder de zonde, en hoe het allemaal maar meer heten mag. Er wordt gezegd, het onderwerpt zich der wet Gods niet, en het kan ook niet, en het bedenken dat vlees is vijandschap tegen God. Dat is allemaal Romeinen. En toch, hier wordt gezegd dat wij onze lichamen zouden stellen als een heilig offer. Waarom heilig? Waarom is dat lichaam, want dat is het woord wat er staat, waarom is dat lichaam nu ineens een heilig lichaam geworden? Wel eenvoudig, omdat het leeft. Het leeft en dus is het heilig. Het leeft omdat het Gods geest ontvangen heeft en daarom is het ook heilig, want die geest is de Heilige Geest. Precies, dat was hem. Hè? De geest is een heilige geest die in ons is, en daarom is ons lichaam een heilig lichaam geworden. En als offer is het een heilig offer geworden. Dat woord heilig, dat heeft een geweldige betekenis. Hoewel we meestal de nadruk leggen op de negatieve kanten van. Heilig wordt meestal van gezegd, heilig betekent dat het is afgezonderd, dat het is apart gezet. En dat is wel zo, maar het is pas de tweede betekenis. De eerste betekenis is namelijk dat het geheild is. Namelijk dat het geheeld is. Of nog aan de Nederlands woord, dat het genezen is. Heilen is gewoon genezen, of beter nog, heel maken. En genezen is eigenlijk ook heel maken. Bij ons tegenwoordig niet meer, want we noemen alles maar genezen tegenwoordig, hè. Maar in principe is het heel maken. Ziekte is in principe de aanleiding van de situatie van strijd in ons lichaam. Namelijk dat er oneenigheid is in ons lichaam. Dat er iets in zit wat er niet in hoort. Of dat er dingen in zitten die er wel horen, maar die elkaar desondanks niet verdragen. Of hoe dan ook. Ik weet niet hoe dat zit, want ik ben ook geen dokter, hè. Maar in ieder geval, er is dan een strijd in ons lichaam. Er is verdeeldheid. En genezing heet dan ook heling. Alles weer bij elkaar brengen. Alles weer tot eenheid maken. Hoewel het diversiteit is, hoewel er verschil is in ons lichaam, is het de bedoeling dat het samenwerkt als eenheid. Precies het principe wat ik er straks ook al genoemd heb. En als het functioneert als eenheid, zeggen we hij is gezond. Nou, dat is heil. Dat is heel. Dat is eigenlijk geheiligd. En als hier dus gesproken wordt over heiliging, of heilig, of zelfs over heiligmaking, want daar gaat het vervolgens om, dan gaat het over heelmaking, over eenwording. Eenwording met wat anders. Eenwording met hem met wie we eerst op voet van oorlog verkeerden. Waardoor wij ziek waren. En waardoor de mens zo sterfelijk is. Zie, heiliging wil zeggen eenwording met Christus. Of nog beter, heelwording, eenwording met God. God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat is een ander woord ervoor, maar in principe is het gelijk. Is het heelwording, eenwording. En uiteindelijk lezen we ook in de schrift dat in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, kortom in de nieuwe schepping, God zal zijn alles en in allen. Dat is een vers wat nogal eens misbruikt wordt, maar dat kan ik ook niet helpen. Maar het geeft de situatie weer die in de toekomst zal ontstaan, waardoor alles heel gemaakt is, geheiligd is. Zie? En als hier dus gesproken wordt over ons lichaam als een heilig offer, dan wil dat zeggen dat het iets is wat verbonden is met God zelf. Eén geworden met hem. Nou, dat is precies wat we in het eind van hoofdstuk 8 en in het eind van hoofdstuk 11 gelezen hebben. We zijn met God verzoend. Eén plant met hem geworden. Uit hem en door hem zijn tot en tot hem zijn alle dingen. Dus niets wat ons van hem kan scheiden. Dus zijn we geheiligd. Zie? En daarom is het offer wat wij brengen, ons lichaam, een heilig offer. Want ons lichaam maakt deel uit van onze persoon. En dus is het Gods eigendom en is het met hem verbonden. Ja, dat klinkt misschien wel vreemd, maar het is echt zo. Ja, dat is zolang als wij hier leven, uiteraard. En zolang als God het nodig acht. Zie? Want God acht het niet nodig, gelukkig, dat wij met dit lichaam de eeuwigheid ingaan. En wat we hem ter beschikking stellen, houdt, kan dat ook inhouden dat hij het op een gegeven moment wegzet en zegt, nou heb ik het niet meer nodig. Zo is het. Dat is geen ramp, omdat wij van tevoren zelf onszelf al hebben opgegeven. Dat is van groot belang. Wij stellen ons lichaam tot een levend offer. Tot een heilig offer. Heel gemaakt met hem. En daarom, maar dat komt tot uitdrukking in het volgende vers. Daarom is ook de andere betekenis van heilig waard. Nou, dat is namelijk die van apart gezet, afgezonderd van. Maar nogmaals, u begrijpt wel, heilig maken wil niet zeggen afzonderen van. Heilig maken wil zeggen verbinden met. Hè? Namelijk met God zelf. Met, laten we zeggen, iemand anders. En omdat dat gebeurt, is het aan de andere kant, of van de andere kant gezien, een afzonderen van. Het is duidelijk dat als wij verbonden worden, heel gemaakt worden met Christus, dat we dan afgezonderd worden van deze wereld. Dat kan niet missen. Dat is wat het volgende vers ook vervolgens uiteenzet. Maar vergeet nooit dat heiligmaking een positieve betekenis heeft in de eerste plaats. Een verbonden worden met hem. En ook het proces wat heiligmaking genoemd wordt in de Bijbel is een proces waardoor wij steeds meer het beeld van zijn zoon gelijkvormig worden. En dus ook steeds meer afgezonderd raken van deze wereld. En daarover spreekt dan straks het volgende vers. Een levend offer, een heilig offer en vervolgens een Gode welbehagelijk offer. Er wordt in het Oude Testament, in Leviticus, gesproken over twee categorieën van offers. Er zijn namelijk welriekende offers en er zijn niet welriekende offers. Er zijn kortom offers die stinken. Dat betekent het gewoon, hè? En er zijn offers die welriekend zijn voor God. En er zijn genadig dat de beide offers die spreken over de oude mens, namelijk het zondoffer en het schuldoffer, dat die beide offers zijn niet welriekende offers. Als de zondaar tot God gebracht wordt, als de zondaar nadert tot God, dan is dat voor God niet welriekend. Zie, wat gemeenschap heeft licht met duisternis. God heeft niks aan een zondaar. Integendeel, het wordt wel bij hem gebracht, maar het is niet welriekend. En pas de volgende drie offers, die worden welriekend genoemd. Dat zijn dan ook de vrijwillige offers. Die zijn niet meer verplicht. Het zond- en het schuldoffer zijn niet welriekend en ze zijn verplicht. Maar daarna zijn nog drie andere offers, die zijn niet verplicht, maar ze zijn welriekend. En over die offers gaat het hier. Over een vrijwillig offer. Vandaar dit verzoek, ik bid u dan, ik vraag u dan. Zie, vandaar dit verzoek, omdat het vrijwillig is. En vervolgens staat het dat gelovigen op allen die in Christus zijn en die dus ook leven tot heerlijkheid des Vaders. Zie, dus ik bedoel maar, dit welriekende offer hier uit Romeinen 12 vers 1, dat spreekt niet over dat de oude mens tot God komt, maar spreekt erover dat een wedergeboren mens met zijn hele hebben en houden aan hem wijdt en in zijn handen beveelt. Het gaat niet over dat wat de ongelovige doet op het moment dat hij tot geloof komt, tot bekering komt. Maar het gaat over wat de gelovige doet wanneer hij al lang het eigendom van de Heer is. Dat is het. Dat welriekende is dus dat een gelovige zegt, Heer, hier ben ik. Al het mijne is het uwe. Zie, dat is van belang. En dan mag ik misschien nog even memoreren aan de geschiedenis van de oud-testamentische gelovigen, waarvan zonder uitzondering gezegd kan worden dat ze alles wat ze hadden aan de Heer wijden. Dat wil zeggen dat ze het eerst zelf moesten opgeven, van het is niet meer van mij, ik laat het achter. En vervolgens al wat ze daarna hadden of weer kregen of nog hadden, dat was in feite het eigendom van de Heer zelf. En zij ontvingen het uit zijn hand. En dat is de situatie van de gelovigen. Als we dat begrijpen, dit Romeinen 12 dus, dan begrijpen we ook wat de apostel Paulus in latere brieven zegt, dankt God in alles. Waarom? Omdat alles van hem afkomstig is. Omdat dat wat we hebben niet van ons is, maar voor zover we er toch over beschikken, hebben we dus in genade, of uit genade, van God ontvangen. Ja. Ja, dat geldt voor ieder van ons hoor. Dus uit genade dat wij leven. Wij zongen dat vroeger, dus lang geleden schijnt het, wij zongen vroeger, alles wat ik heb, en dat heb ik van mijn vader, alles wat ik ben, dat ben ik door de Heer, alles wat ik doe, dat doe ik voor mijn meester, en alles wat ik nodig heb, ontvang ik, en nog meer, inderdaad. Dat is de Bijbelse waarheid, en dat is de achtergrond van dit schriftgedeelte. Wanneer een gelovige zijn hebben en houden, kortom zijn lichaam, het is zijn meest dichtste eigendom, ik weet niet goed hoe ik het zeggen moet, staat er geloof ik het meest dichtst na. Het is niet alleen zijn bezit, hij is het als het ware zelf. Hè? Wanneer hij dat aan God wijdt, niet wanneer hij dat daarmee actief aan de gang gaat, daar heeft God niks aan. Zie? Wanneer hij bij hem brengt en stelt en zegt, Heer, doe u maar. Dat is God welbehagelijk. Ik bedoel het precies zoals ik het zeg hoor. Het is keihard, ik weet het. Maar zo is het. Niet als een offeraar zelf iets deed met zijn dieren of zo. Nee, hij moest het brengen bij God. En de Heer zou hem weer doen wat hem goed dunkt. En zo is het nog. Wanneer wij ons stellen voor de Heer, dan is het voor hem een levend en heilig en Gode welbehagelijk offer. Een welriekend offer. Het wordt later in deze brieven door de apostel Paulus ook herhaald. En dan staat er achteraan, het welk is uw redelijke godsdienst. Want onder het Oude Testament was er een godsdienst waarbij dieren geofferd werden aan God en daarbij in ieder geval het leven verloren. Op een heel enkele bijzondere uitzondering na. Maar vandaag aan de dag hebben we te maken met het feit dat een gelovige zichzelf, zijn eigen lichaam aan God wijdt als een levend offer. Juist omdat het al opgewekt is. Tot zover. Want we gaan eerst even pauzeren. En dan gaan we weer terug naar Romeinen 12. Romeinen 12, het einde van vers 1. Waar staat, welke is uw redelijke godsdienst? Ja, met een beetje goede wil krijgen we dat eerste vers nog wel af vanavond, hè?
Dat ding bij je ogen.
Welk ding?
Ja.
Dat helpt u niks. Hè? Dat helpt u niks, want de microfoon is alleen voor de opname. Zet er nergens voor. Hè? Dus ik zal wat harder praten als dat de bedoeling is. Dus we zijn bij het einde van Romeinen 12 vers 1. Waar staat: welke is uw redelijke godsdienst? En hier staat dus dat voor zover wij een godsdienst hebben, bestaat die uit het stellen van ons lichaam tot een goden welbehagelijk offer. Nou, meer staat er niet, dus dan ben ik gauw mee klaar. Dat is het. Onze godsdienst bestaat uit het stellen van ons lichaam tot een goden welbehagelijk offer. Ik heb het niet zo gelezen, maar de klemtoon zou wat anders moeten liggen. Ik moet eigenlijk lezen: ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt. Zie je, met de klemtoon op lichamen. Dat gij uw lichamen, uw eigen lichamen dus, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige, goden welbehagelijke offerande. Want de oud-testamentische offers waren niet heilig in die zin. En ze waren in die zin ook niet levend. En ook in die zin waren ze niet goden welbehagelijk. Want de schrift zegt op meerdere plaatsen dat de Heer zegt: uw offeranden heb ik niet gewild. Namelijk, het was niet de bedoeling dat de mens gerechtvaardigd zou worden. Op wat voor wijze ook, door die offers die in het Oude Testament gebracht werden. Natuurlijk heeft God zelf die offers ingesteld, dat is waar. Maar niet omdat God die offers accepteert, maar omdat ze in beeld zijn van het offer wat God wel accepteert. En daarom: uw offers heb ik niet gewild. Nee, die offers niet. Maar wel de offers waar ze in beeld van waren. Ze zijn een beeld van het offer wat wij van de dag aan de dag brengen. Namelijk een levend, een heilig en een inderdaad Goden welbehagelijk offer. Dat is onze godsdienst. En op deze wijze sluit de apostel dus aan bij Romeinen 6, waar gezegd wordt immers dat wij onze leden zouden stellen tot dienstknechten der gerechtigheid. Dat we niet de zonde zouden blijven dienen, maar de rechtvaardigheid zouden dienen. Zie, ik heb daar toen uitgebreid bij stilgestaan. Hier pakt de apostel Paulus diezelfde draad weer op en hij vergelijkt het met de oud-testamentische eredienst. Daaruit volgt natuurlijk ook dat wat hierover gesproken wordt onderdeel uitmaakt wel degelijk van het nieuwe verbond. Sommigen zeggen: wij leven niet onder het nieuwe verbond omdat het voor Israël is. Ik heb dat al genoeg bestreden inmiddels en ik doe het nu nog een keer. Hier wordt het oude verbond gebruikt als een beeld van het nieuwe. Onder het oude verbond bracht men offers. Dat is onder de wet. Onder het nieuwe verbond brengt men zichzelf. Als men deel uitmaakt van het volk van God, brengt men zichzelf. Als men in het verleden deel uitmaakte van het volk van God, van natuurlijk Israël namelijk, bracht men een dier, iets uit het bezit voor God. Maar wanneer men leeft onder het nieuwe verbond, als een lid van het tegenwoordige volk van God, dan offert men zichzelf. Eenmalig, vanzelfsprekend, maar wel voor altijd. En dat is wat hier naar voren gebracht. Dat is onze redelijke godsdienst. Het woord godsdienst zou misschien beter vertaald kunnen worden met religie. Omdat in het woord religie het woord God niet voorkomt. En dat is hier in de grond dus ook het geval. Het gaat om religie. Het gaat om ritueel, zal ik maar zeggen. En zo'n religie hebben wij, maar die religie is een geestelijke religie. Dat is de religie waarbij wij onze lichamen stellen. Dat is alles. Meer is er niet. En daarom zeg ik: we hebben geen godsdienst, we hebben Christus. En voor zover iets van ons godsdienst genoemd wordt, wordt er gezegd: dat is dit. Dat is dat we ons lichaam stellen. En eigenlijk zou het in de verleden tijd slechts zelfs kunnen zeggen, namelijk dat wij onze lichamen gesteld hebben. Nou ja, we hebben onszelf gesteld. Gebracht bij God namelijk. En de bedoeling is dat we ons realiseren dat het dan ook geldt voor ons lichaam. Dat ook daadwerkelijk ons lichaam, onze leden stellen tot een offer, want dat is uw redelijke godsdienst. Zie, dan leg ik de klemtoon even anders. Dan ziet u het contrast met het oude. Dat is uw redelijke godsdienst. Er staat zo'n mooi woord bij. Er staat: is uw redelijke godsdienst. Ja, letterlijk staat er eigenlijk, dus misschien wat te letterlijk vertaald, maar letterlijk staat er, dat is uw logische godsdienst. Dat is uw logische religie. Dat is echt het woord wat er staat, van logos, namelijk van woord. Een woord kun je vertalen met reden en daarom staat er redelijk, maar het grondwoord is echt logos. Dat wil zeggen, het is onze logische godsdienst. En u ziet dat hier voor de derde maal een lijn getrokken wordt uit het voorafgaande. De logische consequentie van de oud-testamentische godsdienst, van de offeranden namelijk, de logische consequentie van Romeinen 8, de logische consequentie van Romeinen 11, is dat wij onze lichamen stellen tot een goden welbehagelijk offer. Levend, heilig, enzovoort. Dat is logisch namelijk. Als wij van hem zijn, is het logisch dat wij onze lichamen stellen en beschikbaar stellen dus aan de Heer. Dat is wat hier staat. Dat is onze logische godsdienst. We kunnen misschien ook anders lezen. Je kunt dus zeggen, onze godsdienst is een redelijke godsdienst. Onze godsdienst heeft te maken met logos. Zo kun je het ook lezen. En dat moet dus ook waar zijn. Dat houdt dan in dat onze godsdienst te maken heeft met reden, namelijk met het woord. En dat is ook zo, want de dienst die wij met het lichaam verrichten, of laat ik het anders zeggen, wanneer wij ons lichaam stellen tot een goden welbehagelijk offer en de Heer gaat er wat mee doen, dan weten we zeker dat wat hij doet is zijn woord geven in ons en in ons lichaam. Denkt u maar aan de hoogste vervulling van het geestelijk leven zoals dat uiteengezet wordt in de Colossensebrief. Dan staat er namelijk, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Het wordt in de Colossense iets anders gezegd dan in de Efezebrief. In de Efezebrief staat, in dezelfde plek staat er dan, wordt vervuld met de Heilige Geest. Spreken elkander in psalmen, lofzangen, geestelijk lieden. De Colossensebrief zegt, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En dan ook zoiets als spreken onder elkander in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Waarmee ik wel zeggen wil dat het hoogste ideaal van geestelijk leven is een vervuld zijn met de geest. Of anders gezegd, het is een vervuld zijn met het woord van Christus dat dan rijkelijk in ons woont. En daarom is onze godsdienst er een van de reden, van het woord namelijk. En dat ook dat de betekenis is van deze uitdrukking blijkt uit vers 2, hier in Romeinen 12. Daar staat, welke is uw redelijke godsdienst? Een godsdienst die met woord te maken heeft. En dan staat er, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Door de vernieuwing van uw denken eigenlijk. Waarbij erop gewezen wordt dat een gelovige die zijn lichaam stelt, veranderd wordt in zijn denken. En waardoor gebeurt dat? Wel, doordat hij woord ontvangt. Ja, wij zijn maar gewone mensen onder elkaar, maar een klein filosofisch oefeningetje is ook nooit weg. Dat is deze, dat als gezegd wordt dat wij veranderd moeten worden in ons denken, dan kan dat alleen doordat wij andere informatie tot ons nemen. Dat wij kennis krijgen van andere dingen. Daardoor leren wij anders denken. Zie? En dus toch, een redelijke godsdienst. Een godsdienst die te maken heeft met het woord van God. Je kunt logisch, dat woord redelijk, het woord logisch, kun je dus opvatten als het is het noodzakelijk gevolg uit het voorafgaande. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, het is het noodzakelijk gevolg uit het woord wat al tot ons gekomen is. En dus is het een godsdienst die met het woord te maken heeft. En naar aanleiding van Romeinen 7 heb ik al gezegd, het gaat er God niet in de eerste plaats om dat wij zo netjes zouden leven. Dat is toch van voorbijgaande aard. Het gaat God er in de eerste plaats om dat we zijn woord zouden hebben, handhaven, geloven, aanvaarden. Zouden koesteren in ons. Zoals de psalmist het zegt in Psalm 119. Verlustig mij in des Heeren wet. Ja, niet de 10 geboden hoor. In de Torah, in de woorden die God gesproken heeft. Dat is de betekenis. Zie? Verlustig mij in dat wat God gesproken heeft. Diezelfde psalmist zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. De psalmist is degene die Gods woord overdenkt dag en nacht, die daarmee bezig is. Wel, dat is onze godsdienst ook. Dat we onze lichamen beschikbaar stellen en daarmee vervolgens ons leven vullen met het woord van God, opdat wij vervolgens daardoor veranderd zouden worden, primair in ons denken. Dat staat hier in vers 1 en 2, waarna vers 3, 4, 5 en 6 enzovoort, en de rest van de brief feitelijk zich bezighoudt met dat dat denken ook een uitwerking heeft in de praktijk van ons dagelijks leven. En de ellende van zoveel prediking vandaag aan de dag is dat men precies achterstevoren redeneert en eerst onze kunstjes wil leren. Ik heb er geen betere uitdrukking voor zo gauw. Maar men probeert ons af te richten. Men probeert ons een bepaalde gedragscode bij te brengen. Dan klinkt het wat netter, maar dat is hetzelfde. Hè? En men probeert ons op een bepaalde manier te laten gedragen. Net de mensen te laten lijken aan de buitenkant. Want wij allemaal weten dat het aan de binnenkant toch zo niet is. Hè? Nou ja, ik weet dat, u misschien niet, maar dan... Maar dat is een kwestie van of we eerlijk genoeg zijn, hoor. Hè? Ik bedoel, en dan proberen ze van ons nette mensen te maken, waarvan de hele buurt zegt, God, dat zijn fijne christenen. En dan moeten we op zo'n manier dan nog eens een keer aangenaam worden voor God. Maar het heeft geen enkele zin, hoor. Werkelijk niet. Het gaat er niet om of wij gehoorzame kuddedieren zijn die ons laten africhten. Het gaat erom of wij... veranderd worden, eerst van binnen en daarna van buiten. Eerst van binnen en dus van binnenuit. Weet u nog die cirkels die ik getekend heb? Van binnenuit breidt het zich uit naar buiten. Eerst moet het van binnen veranderd worden. Eerst moet de geest inkomen, de geest Gods. En daarna werkt het, hopelijk, want dat is de bedoeling, uit ook naar buiten. Maar ik zeg hem meteen bij de kost tijd. Ja, bij onszelf en bij anderen duurt het nog langer. Ik bedoel, dus als wij er al menen te zijn, geeft dan de ander nog de tijd. Die heeft wat meer tijd nodig, die is niet zo goed als wij. Die moeten we wat meer tijd gunnen om te worden zoals wij al zijn. Nou. Ja, denk daar maar eens een poosje over na. He? Maar zo ligt het ongeveer. Maar het gaat erom dat het van binnenuit gebeurt. Daarom hoort u van mij nooit... dat ik u vertel van, u moet dit en u moet dat en u moet zus en u moet zo. Natuurlijk is er wel zoiets. Natuurlijk zijn er bepaalde dingen die we van gelovigen uiteindelijk in ieder geval na verloop van tijd mogen verwachten. Maar het heeft geen zin om daarop te wijzen, want het moet van binnenuit komen. Zie? Wat wij alleen maar hoeven te doen, is die redelijke godsdienst te hanteren. Dat wil zeggen, het te dienen met het woord ook. Wij behoren ons te verlustigen, niet in ons dagelijks leven, maar we horen ons te verlustigen in de wet, in het woord van God. En dat heeft zijn uitwerking. Wij die geloven, geloven in het woord van God. En dus worden we geacht als gelovigen ook te vertrouwen op de kracht van dat woord van God. Weet u nog Romeinen 1? Vers 16 en 17 is geloof ik. De evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. Ja, voor ieder die gelooft. Dus voor ons ook. Nog steeds. Wij zijn al behouden, dat weet ik. Maar ook voor ons is het zo dat dat woord, die kracht blijft die in ons werkt. En daar is behoefte aan. Aan de kennis van het woord van God. Opdat wij daardoor veranderd worden in ons denken. Dat is vers 2. En vervolgens ook veranderd worden in ons handelen. Maar dat is de volgende verse. Daar hebben we het nog uitgebreid genoeg over. Maar dat is wat hier naar voren gebracht wordt in vers 2. Daar staat dus, en wordt deze wereld niet gelijkvormig. Let wel, vers 1 vat het samen hoor. Die zegt, stel uw lichamen. En als vers 2 dan zegt, wordt deze wereld niet gelijkvormig, is dat niet punt 2 uit de reeks. Maar is dat de verklaring van wat er in vers 1 eigenlijk al staat. Namelijk, dat deze wereld niet gelijkvormig wordt, is het resultaat van dat wij onze lichamen beschikbaar stellen aan de Heer. Oh, dan zeggen mensen, dat gaat zomaar niet. Nou, dan zeg ik, dat gaat zomaar wel. Want als wij ons beschikbaar stellen aan de Heer, dan is het eerste wat Hij doet, ons vullen met zijn woord. En daarom is het van zo groot belang dat wij rust hebben. Dus precies wat ik daar straks zeg, niets aan het werk gaan, dat is niet je lichaam stellen. Rusten, je beschikbaar stellen, dat is stellen tot een offer. En wat de Heer dan gaat doen, is in de eerste plaats ons zijn woord geven. Ons vullen met zijn woord, opdat wij veranderd zullen worden in alle rust. Zie, denk met name aan de apostel Paulus die deze brief schreef, die inderdaad jarenlang rust heeft moeten houden. Dat was moeilijk voor hem, want het is een erg actief mannetje geweest, hè? Ja, ik heb er alle respect voor, hè? Maar het is een heel actief man geweest. Maar hij heeft rust moeten houden enige jaren. De heer heeft hem van alles moeten leren. Hij heeft ook zelf in de rust moeten komen, zoals wij dat zo mooi zeggen, hè? Nou, daar gaat het maar om. Hij moest eerst gevuld worden en daarna kon de heer hem gebruiken. Zie? Eerst moest hij zelf drinken, omdat vervolgens dat water zou worden tot een fontein. Zo is het met ons ook. Wij kunnen voor de Heer wat betekenen, dat is waar. We kunnen in het werk van de Heer wat betekenen als gelovigen. Maar niet dan nadat we eerst gevuld zijn met het woord van God. De ellende is dat men vandaag de dag kinderen Gods probeert bij te brengen hoe ze moeten getuigen van de Heer. Maar ze vertellen er niet bij wat we dan eigenlijk moeten zeggen. Er wordt wel geleerd hoe we het moeten zeggen, maar er wordt niet gezegd wat we moeten zeggen. Zie? En daarom wordt er lang gesproken. Nou ja, niet zo lang meer als vroeger. En soms zeg ik wel eens, dat is maar goed ook. Want men heeft ook lang zoveel niet meer te vertellen. He? Maar er wordt dan lang gesproken, bedoel ik, maar er wordt niks gezegd. Leegheid. Veel woorden om leegheid te camoufleren. He? Terwijl de schrift juist zo rijk is aan korte zinnen die vol zijn. Ik sta de hele avond te praten over één vers. En dat is moet langer hoor. Maar, ja echt, want er zit veel meer in. Daar raak je niet over uitgepraat. En daar gaat het nou maar om, hè. Wat wij leren moeten, is deze Bijbelse waarheden. Het woord van God moeten we leren kennen. Ik bedoel niet dat we precies weten waar elk vers in de Bijbel staat. Daar heb je boeken voor. Dan koop je gewoon een concordantie en dan is dat probleem opgelost. Daar gaat het niet om. Maar we moeten die waarheden leren zien en verstaan. We moeten ze ons eigen maken. Zodat we ervan kunnen spreken op het moment dat daar de gelegenheid zich voordoet. Zie? En eerlijk gezegd, ik bedoel het niet arrogant, maar ik heb vaak meer moeite om me in te houden dan om te spreken. Moet mezelf vaak voorhouden, abdenker, om het is toch palen voor de zwijnen, wij hebben zeg maar niks. Hè? Want dat is vaak zo, hoor. Het is niet altijd goed om die heilige dingen mee te geven aan mensen die het toch maar verontreinigen. Dat is ook zo. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Het gaat erom dat wij eerst gevuld moeten worden met het woord van God. En dan worden we veranderd door ons denken. En dan worden we anders dan deze wereld. Let wel, een belangrijk ding moet ik nog zeggen, eerst over vers 2. Daar staat, wordt deze wereld niet gelijkvormig. In de grondtekst staat voor het woord wereld het woord aion. Wat we bij voorkeur toch vertalen met eeuw. Al is het ook niet helemaal 100% goed. Maar het gaat namelijk niet om gelijkvormigheid qua uiterlijk. Er staat niet het woord kosmos. Kosmos is het woord voor de stoffelijke wereld, de schepping als zodanig. Maar er staat niet dat we die stoffelijke schepping niet gelijkvormig moeten worden. Dat kan trouwens ook niet, dat zijn we al. Hè? Ja, dat is waar hoor. Wij zijn namelijk onderdeel van deze wereld. Zie, we zijn gelijkvormig aan deze wereld. We zijn maar gewone mensen. Zie, dat is dus de bedoeling ook niet. Maar er staat, wordt deze aion niet gelijkvormig. Aion is niet de stoffelijke wereld, maar is de wereld zoals hij denkt, zoals hij bestuurd wordt eigenlijk. Hè? Zoals hij bestaat. En met zijn oogmerken, met zijn streven enzovoort. Kortom, het gaat niet over het doen van de wereld. Het gaat over het denken van de wereld. Het is misschien wat ingewikkeld, maar ik moet toch even zeggen. Dat woord aion heeft dezelfde betekenis als het Hebreeuwse olam. Wat ook met wereld of met eeuw vertaald wordt. Maar olam heeft ook de betekenis van dat het verborgen is. Dat het onzienlijk is, dat het geheim is. Dat men het niet helemaal doorgronden kan. En die betekenis heeft aion dan in het Grieks ook. Namelijk dat het niet deel uitmaakt van de zienlijke wereld. Maar dat het juist de onzienlijke dingen zijn. Dat wil zeggen, de gedachten die er in de wereld zijn. De filosofieën volgens welke de wereld leeft. Van mijn part de politieke en economische filosofische gedachtegang en theorieën die er al zo bestaan vandaag aan de dag. En volgens welke deze wereld bestuurd wordt. Het gaat om het denken van deze wereld. Met name in de filosofie en in de politiek, want daar werkt het natuurlijk ook in uit. Daar vinden we namelijk de tegenwoordige aion. En uiteindelijk is het zo dat het woord aion of ook olaam gebruikt wordt voor degene die deze wereld regeert. En dat is op dit moment in ieder geval Satan. En u vindt dat in Efeze 4. Is misschien goed om het vers er even naast te leggen. Ja, ik wil er niet helemaal een taalstudie van maken. Dat is niet de bedoeling. Maar in, ik zeg 4, maar dat is niet goed. Ik bedoel 2. Efeze 2. Daar staat in vers 1. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld. En het woord eeuw hier is hetzelfde als het woord wereld in Romeinen 12 vers 2. Er staat dus in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de aion van deze kosmos. En de eeuw deze wereld in vers 2 van Efeze 2 is niemand anders dan, staat erachter, makkelijk is dat het erbij staat, de overste van de macht der lucht. Kortom, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Oftewel, Satan.
Heeft het ook te maken met de God deze eeuw die de zinnen der mensen verbindt heeft?
Ja, en de God deze eeuw, de uitdrukking God deze eeuw, wil niet zeggen de God van deze eeuw, maar het wil eigenlijk zeggen de God namelijk deze eeuw. Alleen wij kennen die betekenis van het woord eeuw niet. Omdat het in het Nederlands die betekenis niet heeft, maar in het Grieks en in het Hebreeuws wel. Je kunt het ook zien in Openbaring. Daar is het helaas wegvertaald, althans in de Statenvertaling. Maar Openbaring 15 vers 3 eindigt in de Statenvertaling met de uitdrukking gij koning der heiligen. Andere vertalingen geven gij koning der heidenen of volkeren. Maar er staat in de grondtekst gij koning der aionen. Oftewel, Openbaring 15 vers 3, het laatste paar woorden ervan. Gij koning der heiligen staat er. Maar in de grondtekst staat gij koning der aionen. En de vertalers konden niet vertalen met gij koning der werelden. Ze konden ook niet vertalen met gij koning der eeuwen. Want dat betekent in het Nederlands niks. En dus moet ik het nou maar toelichten. Gij koning der aionen wil zeggen gij koning der koningen. Want een aion of de aion is feitelijk de Satan. En aionen zijn feitelijk degenen die onder Satan over deze kosmos regeren. Want de aion is in principe een koning, een engelenvorst zal ik dan maar zeggen. Een gevallen engel heb ik het over.
Die is even 17 af.
Dat weet ik zo uit het hoofd niet hoor.
1
Timotheus.
Ja, even 17.
Ja, daar staat dezelfde uitdrukking, ja. Inderdaad, ja. De koning nu der eeuwen. Inderdaad, dat is dezelfde uitdrukking. De koning der aionen. Maar dat wil niet zeggen de koning van de tijden, maar de koning van degenen die in deze tijden regeren. Het is de taalkunde, het heeft niks met theologie te maken of bijbelstudie, het is taal. En aion, de aion is uiteindelijk Satan, de aionen zijn degenen die onder Satan regeren. En daarom wordt de uitdrukking aion of aionen ook gebruikt over dat waarover zij regeren. En zo zit het in elkaar en daarom is het zo'n moeilijk woord in de Bijbel. Omdat het meerdere toepassingen heeft. En maar als, dan ga ik terug naar Romeinen 12. Als er dus staat, wordt deze aion niet gelijkvormig. Dan wordt er dus gezegd, wordt niet gelijkvormig aan Satan. Dat is de diepste betekenis hoor. Maar meer eenvoudig, wordt niet gelijkvormig aan het denken, het verborgene van deze wereld, van deze schepping. En nogmaals, de aion is het denken, het doen en laten, het van deze wereld en de reden waarom het gebeurt.
Efeze 6 vers 12 zegt daar
gaat over precies dezelfde dingen, ja. Zie, u moet het principe vasthouden dat wereldgelijkvormigheid, het woord is uit dit vers afkomstig, dat wereldgelijkvormigheid wil niet zeggen dat wij leven zoals de wereld leeft, want onder ons gezegd, eerlijkheidshalve, wij moeten wel. Want wij moeten werken zoals de wereld werkt, we moeten eten zoals de wereld leeft en we moeten met de bus mee of met de eigen auto of weet je veel. Maar het is zoals de wereld het ook doet. Hè? Voor het grootste deel leven wij zoals de wereld leeft. Maar het verschil tussen een gelovig en een ongelovig is dat een gelovige anders denkt. Hij heeft andere motieven. En in de wereld bestaat liefdadigheid. En onder gelovigen bestaat dat ook. Ook ongelovigen brengen geld bijeen voor een goed doel. Gelovigen doen dat ook. Maar als het goed is, is er een verschil. En het verschil is de reden waarom men het doet. Of men het doet uit medemenselijkheid, van we moeten toch met z'n allen Babel bouwen of zo. Hè? Ja, dat kan ook. Of we hebben medelijden met elkaar, dat mag natuurlijk ook. Of dat we doen om de liefde van Christus, dat is een heel ander ding. Zie? En daar gaat het om. Dus het verschil zit hem niet in het uiterlijk, maar in het innerlijk. Wereldgelijkvormigheid, volgens Romeinen 12 vers 2, is niet handelen zoals de wereld handelt, maar het is denken zoals de wereld denkt, en daarom staat het er ook achter. Toch? Wat staat erachter? Het leek wel een ingewikkeld verhaal wat ik u vertel, maar de rest van het vers bevestigt dat gewoon. Er staat, wordt deze aion niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. En ik heb in het verleden al gezegd, wanneer de apostel Paulus spreekt over de natuurlijke menselijke geest, kortom over het denken van de mens, dan gebruikt hij niet het woord geest, omdat hij dat voorbehoudt voor de geest van God en de Heilige Geest enzovoort, maar hij gebruikt het woord gemoed. En dat is het denken, dat is de menselijke geest, het denken van de mens. Zijn geestelijke, maar natuurlijk geestelijke activiteit, daar gaat het om. En daarom heeft de nieuwe vertaling dat ook, die heeft iets van, wordt hervormd. Daar heb ik altijd wat moeite mee met die uitdrukking. Wordt hervormd staat er geloof ik, hè? Maar dat is veranderen natuurlijk. En als je er nog moeite mee hebt, dan zeg je gewoon wordt gereformeerd, want dat betekent precies hetzelfde. Maar dan door de vernieuwing van uw gemoed, uw denken staat er dan. Want daar is het dus uitgelegd wat het betekent. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Opdat gij mocht beproeven welke de goede en welbehagelijke volmaakte wil van God zij. Ziet u dat het nog steeds niet gaat over werken, maar over denken? Over ons denken, opdat wij zouden begrijpen wat God denkt. Namelijk wat Gods wil is, en dat is uiteraard in Gods denken. Zie? Gaat erom dat wij zouden begrijpen wat God denkt en wil. Of zoals het in de volgende brief, hè, 1 Korinthe 2 staat. We hebben de geest Gods ontvangen, omdat we zouden weten dingen die ons van God geschonken zijn. Of wij hebben geest ontvangen van God, opdat wij zijn geest zouden leren begrijpen. Dat er communicatie zou zijn. Dat is het eerste. Zie? En hoe een mens leeft, maakt weinig uit. Wat hij denkt, dat is van belang. En dat hebben we al geleerd naar aanleiding van Romeinen 7. Weet u nog, ik dien dan wel met het gemoed de wet Gods. Heb je het, hè? In mijn denken stem ik met de wet in dat ze goed is en heilig en rechtvaardig enzovoort. Maar met het lichaam dien ik de zonde. Ja. Maar wij stellen dat lichaam tot een goden welbehagelijk offer nadat wij wedergeboren zijn namelijk. En dat is het principe wat hier naar voren komt. Dus nogmaals, wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. En nogmaals, ik kan het niet met nadruk genoeg zeggen, wereldgelijkvormigheid is denken zoals de wereld denkt. En wij moeten daarom veranderd worden. En ik zeg weer, verandering is er uitsluitend door het woord van God. Wanneer wij als mensen dezelfde informatie tot ons nemen of krijgen als de wereld, zullen we er ook net precies hetzelfde mee doen als wat de wereld ermee doet. Dat kan niet anders. Het is om met de computertechnicus te spreken, het is hetzelfde programma. En het heeft dezelfde gegevens, dus het komt hetzelfde resultaat uit. Er is geen verschil. Maar als je er andere informatie in stopt of een ander programma in stopt, dan komt er ook wat anders uit. En daar gaat het maar om. Ook al zijn het dan twee gelijke machines, zal ik dan maar zeggen. Of zijn het twee gelijke mensen. Als je ze andere informatie geeft, komen ze tot andere conclusies. En dus ook tot een andere levenswandel. Dat is aan het eind van de rit, dat weet ik wel. Maar zo gebeurt het nou eenmaal. Dus wordt deze aion niet gelijkvormig. Denk anders. De wereld denkt vanuit zichzelf. De wereld denkt dat ze zichzelf moet verbeteren. De wereld denkt zelfs dat God wil dat de wereld zichzelf verbetert. En het wordt zelfs van de kansel gepredikt. Er wordt er gezegd dat we goed met onszelf moeten omspringen, goed met deze wereld moeten omspringen. Vooral geen olie in de zee laten vallen per ongeluk en meer van dat soort dingen. Want dat wil God niet. En nou, ik denk dat God wel wat anders heeft waar hij zich mee bezighoudt op het moment, eerlijk gezegd. He? Want zo zit het niet. God heeft met die oude schepping sowieso afgedaan. En de grootste rampen die over deze aarde zullen komen, worden over deze aarde gebracht door God zelf. Omdat hij de wereld oordeelt. Ook doet de mens dat niet hoor, vergis u me niet. Dat is niet de mens die dat zal doen, dat is God die dat zal doen. Want hij heeft een nieuwe schepping op het oog en daar werkt hij mee. En die nieuwe schepping, wel, daar maken wij deel van uit. Dus wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Waarom? Waarom moet er veranderd worden? Wel, wij zouden zeggen, opdat we anders zouden leven. Dan zeg ik weer, dat is maar een tijdelijke zaak. Dus dat is niet van het eerste belang. Nee, er staat, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Opdat gij moogt beproeven. Het heeft iets te maken met proefondervindelijk iets vaststellen. Het heeft wel te maken ook met levenservaring. Dat is wel zo. Maar het heeft in de eerste plaats te maken met ons denken. Want uit dat denken vloeit voort dat wij komen tot kennis van de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God. Dan moet je eens kijken. Er staat niet gewoon opdat gij moogt beproeven welke de wil van God zij. Nee, welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Ik wil zeggen, het is het allerhoogste met betrekking tot de wil van God. En het houdt uiteraard verband met dat levende, heilige en gode welbehagelijke offer. Enzovoorts. Het heeft werkelijk te maken met de nieuwe schepping waarvan wij deel geworden zijn. En u ziet wat een belangrijke gehecht wordt aan het denken van de gelovigen. En dat is waarom we hier bij elkaar komen. Dat hoef ik u natuurlijk niet te vertellen. Want dat weet u waarschijnlijk, anders was u hier niet. Maar daarom komen we bij elkaar om dat woord te bestuderen. Niet omdat wij zo graag professor willen worden. Ook niet omdat we het zo graag door willen geven. Dat mag natuurlijk best. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom opdat wij God zouden leren kennen. Het blijft waar dat de schrift niet zozeer een openbaring van God is aan de mens. Over hoe je zou moeten leven of zo. Nee, de schrift, de Bijbel, het woord van God, is de zelfopenbaring van God aan de mens. Niet God openbaart in zijn woord iets met betrekking tot de mens. Nee, God openbaart zichzelf. Met betrekking tot de mens uiteraard, dat is wel waar. Maar het is God openbaart zichzelf. En kennis van de schrift is dus identiek aan kennis van God. Werkelijke theologie is kennis van de Bijbel. Dus de enige manier om God te leren kennen is door het woord wat hij gesproken heeft. Zie, hoe leren wij mensen kennen? Het vlugste, het makkelijkste, het diepste ook. Door naar ze te luisteren. Mee omgaan en ermee praten. Of gewoon maar luisteren. Als ze veel praten kun je gewoon luisteren. Als ze weinig praten moet je met ze praten om het eruit te krijgen. He? Maar luister, daar komt het uit. Dus God spreekt en openbaart zichzelf. God is, God spreekt niet alleen, God geeft niet alleen zijn woord. God is immers woord, Johannes 1. Het woord was niet alleen bij God, het woord was God. En als God dus spreekt, openbaart hij zichzelf, zijn eigen wezen. En daardoor leren wij dus ook de God en zijn volmaakte wil kennen door de schrift te bestuderen. Daardoor worden wij ook geheiligd. Daardoor wordt ons denken veranderd. Het is niks wat ons denken zo verandert dan het lezen en het bestuderen van de schrift. Waarom? Omdat de schrift redeneert van God uit. Dat kan niet anders, want de schrift komt van God uit. En het grote verschil tussen, laat ik maar niet zeggen mij, maar laat ik maar zeggen ons, hè. Het grote verschil tussen ons en de wereld. Of zal ik zeggen, het grote verschil tussen ons en zoveel andere gelovigen is dat wij proberen te redeneren van God uit. Dat we proberen vanuit Gods standpunt de zaken te bezien. Wij moeten trouwens ook wel, anders begrijpen van de schrift niks. Want de schrift redeneert van God uit. Het gaat te ver om nou voorbeelden ervan te geven, maar je zult altijd zien dat als bepaalde waarheden systematisch uiteengezet worden, dat ze in de schrift vaak achterstevoren staan. Dat is omgekeerd redeneren. Ik noemde u net die vijf offers uit Leviticus. En ik zei, er zijn er eerst twee die zijn verplicht en niet welriekend. Maar het zijn, want het zijn de laatste twee die genoemd worden, hoor. Want de reeks staat achterstevoren. Want er wordt van God uitgeredeneerd. Dat gaat het niet uitleggen, dat hoeft nou niet. Maar neem ik een ander voorbeeld. Als u in de Bijbel zoekt naar de beschrijving van de tabernakel, zal blijken dat de beschrijving van de attributen van de tabernakel is achterstevoren. Het begint bij de ark en het eindigt bij het brandofferaltaar. Terwijl als wij het zouden moeten uitleggen, beginnen wij bij het brandofferaltaar. Bij het offer wat eerst gebracht moet worden. Het kruis zal ik dan maar zeggen. En daarna het wasvat in verband met de reiniging. Enzovoort. En dan het ingaan in het heiligdom en de dienst daar met de kandelaar, het licht der wereld zal ik maar zeggen. De tafel der toonbroden die te maken heeft met erfenis en met koningschap enzovoort. Het reukofferaltaar, de gebeden der heiligen enzovoort. En uiteindelijk de ark des verbonds. Dat is een beeld van de troon der genade, het binnenste heiligdom enzovoort. Maar als God het beschrijft, doet hij het van hem uit. Vanuit de troon, vanuit de ark des verbonds zal ik maar zeggen naar buiten toe. Nou, dat is het wat wij leren moeten, om van God uit de dingen te bekijken. En het aardige daarvan is, als we dat kunnen, als we dat leren, dan lachen wij om het geredeneer van de wereld. Want de wereld redeneert van onderaf. Van als we nou allemaal met elkaar, vanuit de basis, heet dat tegenwoordig geloof ik zo. Ik ben niet zo lang lid van de bond, dus ik weet het nog niet zo. Nou ja, nee, flauwekul hoor. Maar er wordt geredeneerd vanuit de basis, vanuit het volk en dan omhoog. Maar zo werkt het niet. Ons wordt geleerd dat we een regering kiezen vanuit ons midden, zal ik maar zeggen, zo omhoog. He? Dat maken wij wel uit, we plaatsen iemand boven ons en als het ons niet bevalt, halen we ze weer onderuit. Ja, ik heb zo weinig vertrouwen in de mens, ik zou niet graag door de mens gekozen worden tot een hoog ambt. He? Ik zou ze niet voldoende vertrouwen. Ik zou denken, morgen halen ze me onderuit. Kom, dat is mijn eer te na. Dat doe ik niet. Hè?
Een leger.
Hè?
Een tweede stap als een leger.
Ja. Nee. Ja, precies. En van het een komt het. Dan moet je dus een leger oprichten om je positie veilig te stellen enzovoort. En zo gaat het de hele wereldhistorie door, in die golven. Nou goed, dat is onze zaak nou niet. Het punt is dat de Bijbel leert dat een koning weliswaar uit de mensen komt. Dat is waar, maar die wordt door God aangesteld. God zegt, ik heb mijn koning gezalfd. En dat redeneert van hem uit. En die koning is een mens, dat is waar. Hij is de zoon van Adam. En van David, enzovoorts. Maar is in de eerste plaats de zoon van God. Van bovenuit gezet. Zie? En zo is het met de hoge priester ook. Hij wordt genomen uit de mens, dat is waar. Maar die hoge priester is Christus en die is God. God heeft eertijds veel malen op velerlei wijze gesproken, maar heeft in deze laatste dagen gesproken door de zoon die hij gesteld is tot erfgenaam en dus tot hoge priester. Dat is de Hebreeënbrief. En u ziet, de hoge priester komt weliswaar uit de mensen, zegt de Hebreeënbrief ook, maar het is omdat hij eerst van God uitkomt. En God redeneert van bovenaf. En al lang voordat die koning verscheen, had God gezegd in Psalm 110, zit aan mijn rechterhand. Of in Psalm 2, ik heb mijn koning gezalfd. Het was allemaal al geregeld, van God uit. En als we van die kant uit de gang van zaken in de wereld bezien, dan zeggen we, ach, wat zouden wij ons druk maken. He? Ach, wat zijn die mensen toch druk bezig. En wat maken zich toch druk over dingen die volstrekt onbelangrijk zijn. En wij lachen erom. Wij lachen erom. Echt waar hoor. Al die artikelen in de krant en zo over wat men nou weer besloten heeft om te zullen doen. He? En er staat echt niet DV bij, er staat niet Deo Volente bij hoor. Want de mens heeft het zelf bepaald, is al wel zus en is al wel zo. En je plant dit en je plant dat. En heeft voorspellingen over de toekomst. En ik lach me altijd in een bult. Ja. Ja, het is zielig natuurlijk. En het is jammer, je zou het ook anders willen. Maar op zich is het belachelijk wat de mens doet. Want de mens weigert te leren, zelfs in zijn eigen leven, dat hij zelfs zijn eigen leven niet bepalen kan. Dat het toch anders uitpakt dan hij zelf gepland had enzovoorts. Omdat het God is die uiteindelijk overheerst. Dat wil zeggen, hij is degene die bepaald heeft wat er wel en wat er niet gebeuren zal. En daardoor krijgen we een volstrekt andere kijk op de wereld om ons heen. En dat is wereldongelijkvormigheid. Het anders denken. En dan zal blijken dat we in de praktijk misschien met ongelovigen best samen kunnen leven. In de zin van, we kunnen met hen werken, we kunnen bepaalde werkzaamheden regelen, we kunnen met hen omgaan enzovoorts. Maar toch blijven we vreemden voor elkaar. Want wij zijn niet wereldgelijkvormig, wij denken anders. Daarom kunnen we wel met hen werken, maar niet met hen praten. En daar zit het punt. Zie? En ik weet, men zegt dat moet niet. De bedoeling is dat we met hen spreken enzovoort. Nou, ik zeg de bedoeling is dat niet. De bedoeling is niet dat we met hen spreken. De bedoeling is dat wij het woord van God in ons hebben. Dat het in ons woont. En dat het in ons wordt tot een fontein. En wat de wereld betreft, die heeft alleen maar te luisteren. Zie? Want wij spreken het woord van God met autoriteit. Waarom? Omdat het in ons is. Omdat het in ons rijkelijk woont. En omdat het ons denken veranderd heeft. En dat denken wat dan ontstaat, is het denken vanuit God. Met God en Christus centraal. Dus een christocentrische wereldbeschouwing. En die krijg je alleen door de bestudering van het woord van God. Zie, en dat is waar het om gaat. En als we dat in de gaten hebben, dan zien we ook dat we niet elkaar hoeven te zeggen, je mag niet dit en je mag niet dat en je moet toch zus en je moet toch zo. Dat mag dan allemaal waar zijn, maar het is volstrekt zinloos om je daarmee bezig te houden, omdat het toch niet helpt. Wat helpt is het woord van God, want een kracht is tot zaligheid. Het woord waaruit wij leven hebben ontvangen, een woord wat ons leven onderhoudt, een woord ook wat ons uit de dood heeft opgewekt en wat ons geplaatst heeft in Christus. Dat woord is wat we hier voor ons hebben. Dat woord is wat ons leven vult. Amen. Zullen wij danken? Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, voor dat woord. We danken u dat u woord bent en dat u zichzelf hebt geopenbaard ook in het woord wat voor ons ligt. We danken u, Vader, dat we daarin leven gevonden hebben. Dat we ook mochten ervaren dat het een kracht Gods is tot zaligheid. We danken u, Vader, dat we op die wijze van niemand afhankelijk zijn. Dat we ons mogen buigen over en voor het woord wat u tot ons gesproken hebt. En dat dat woord alleen krachtig genoeg is om ons nieuw leven te geven. Ons te maken tot eerstelingen van nieuwe schepping. We danken u, Vader, dat het ook ons leven verandert. Ook naar buiten uit. En dat we door dat woord het beeld van uw Zoon gelijkvormig worden. We danken u, Vader, dat het zo niet van ons afhankelijk is. Dat het niet gaat om of wij wel goed genoeg ons best doen. Of wij wel voldoende werken openbaren. Maar dat het alleen afhangt van het woord wat wij van u mochten ontvangen. Het woord wat ons leven...